Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is uit 1 Koningen 19, vers 1 tot en met 18. We noemen nu de schriftlezing 1 Koningen 19, vers 1 tot en met 18. En we zingen psalm 25, vers 8 en vers 10. Psalm 88, vers 1, 2 en 6. Psalm 42, vers 6. En Psalm 110, vers 5. We noemen nogmaals de schriftlezing uit 1 Koningen 19, vers 1 tot en met 18. En we zingen Psalm 25, vers 8 en vers 10. Psalm 88, vers 1, 2 en 6. Psalm 42, vers 6. En Psalm 110, vers 5. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. In de naam van dien God die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nimmer varen laat enig werk dat zijn hand ooit begonnen is. Amen. De voorzang van de gemeente is uit Psalm 25. Psalm 25, de versen 8 en 10. Het achtste, zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. En ook het tiende, hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heere, want ik kom tot u gevloden, laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoeden. Het achtste en het tiende vers van Psalm 25. uit Gods heilig en onfeilbaar woord zal voor u gelezen worden vanuit het eerste boek der Koningen, het 19e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. We noemden u als schriftlezing 1 Koningen 19, de versen 1 tot en met 18. En toch stellen we ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Amen. En Achab zeide Izebel aan al wat Elia gedaan had en allen die hij gedood had, te weten al de profeten met het zwaard. Toen zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: Zo doen mij de goden en doen zo daartoe. Voorzeker, ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van een hunner. Toen hij dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijn levenswil en kwam ter Berseba, dat in Juda is, en liet zijn jongen aldaar. Maar hij zelf ging heen in de woestijn een dagreis en kwam en zat onder een jeneverboom en bad dat zijn ziel stierve en zeide: Het is genoeg, neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom. En zie, toen roerde hem een engel aan en zeide tot hem: Sta op, eet. En hij zag om en zie, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken en een fles met water. Alzo at hij en dronk en legde zich wederom neder. En de engel des Heren kwam ten andere male weder en roerde hem aan en zeide: Sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Zo stond hij op en at en dronk. En hij ging door de kracht derzelfde spijze 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods Horeb. En hij kwam al daar in een spelonk en vernachtte al daar en zie, het woord des Heeren geschiedde tot hem en zeide tot hem: Wat maakt gij hier? gij hier, Elia? En hij zeide, ik ben zeer geijverd voor den Heere, de God de Heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide, ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heeren. En zie, de Heere ging voorbij en een groot en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor den Heere heen, doch de Heere was in de mind niet. En na deze wind en aardbeving, de Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur, de Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het seizoen, het zuizen van een zachte stilte. En het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang der spelonk. En zie, een stem kwam tot hem die zeide, wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide, ik ben zeer geijverd voor den Heere, den God de Heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zeide tot hem, ga keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus en ga daaruit in en zalf Hazael tot koning over Syrië. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven ten koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, van Abel Mehola, zult gij ten profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden dat Jehu hem, die van het zwaard van Hazael ontkomt, doden zal. En wie van het zwaard van Jehu ontkomt, dien zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Babel, voor Baal en alle mond die hem niet gekust heeft.
Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 88. Psalm 88, de versen 1, 2 en 6. Eerste van 88, O God mijns heils, mijn toeverlaat, tot u hef ik mijn droeve klachten. Ik roep bij dagen en bij nachten. En ook het tweede, mijn ziel der tegenheden zat, wordt moedeloos, wil mij begeven. Het einde nadert van mijn leven. En ook het zesde, mijn ogen treuren om mijn leed, om al mijn angst, om al mijn lijden. O Heere, wil mij van straf bevrijden. En wat er verder volgt in de versen 1, 2 en 6 uit Psalm 88.
Thank you.
Gemeente, we gaan u vanmorgen spreken over de profeet Elia, die in huis zit in zijn paleis in Jezreel en die in de eerste plaats Isabel vertelt alles wat er is geschied op de Karmel. In de tweede plaats zien we dat Isabel een bode naar Elia stuurt met een heel ernstige boodschap. En we zien in de derde plaats dat Elia zo onder indruk is van die boodschap dat hij op de vlucht slaat. Dus Ahab vertelt Isabel wat Elia gedaan heeft. Isabel zendt een bode tot Elia en Elia slaat om die reden op de vlucht. Zo begint immers hoofdstuk 19, het eerste vers. En Ahab zeide Isabel aan al wat Elia gedaan had. Dat grijpt terug op het voorgaande, op de geschiedenis op de Karmel. U weet wel, het godsgericht, waar gebeden werd. Wie is nu waarlijk God in Israël? Is het de Baal, de afgod, of is het de enige, de waarachtige God, de God van hemel en van aarde? U kent de geschiedenis. Elia heeft de Baalpriesters hun altaar laten bouwen. Ze hebben een offerdier daarop geslacht. En ze hadden afgesproken, de God die door vuur zal antwoorden is waarlijk God. Nou, de Baalpriesters, ze hebben uren alles in het werk gesteld om Baal te laten antwoorden. Baal, een God van hout, van steen en soms van goud en zilver gemaakt. Maar een God die niet spreken kan, een God die niet antwoorden kan, een God die niet hoort en die niet verstaat. Want de Baalpriesters, ze werken zich in het zweet om Baal te bewegen, om vuur te geven. Maar hoe kan een levenloos ding vuur schenken? Dat is toch immers onmogelijk. Ze gaan er zelfs toe over om zichzelf te snijden en ze storten bloed uit op hun altaar. Totdat Elia het genoeg vindt, 's middags 3 uur. Wanneer in de tempel in Jeruzalem het spijsoffer wordt gebracht, dan grijpt hij in. Gaan jullie maar weg. Laat mij bidden tot de Heere, de God van hemel en van aarde. En ook Elia maakt het altaar dat kapot gestoten was. Immers, men wilde van God niet meer weten. En hij slacht het rund. En de stukken legt hij op het altaar. Hij laat het altaar overgieten met water. En hij bidt tot de Heere. Heere, o God van Abraham, Isaac en Jacob. Heere, antwoord mij. Antwoord mij. En dan toont de Heere dat hij de enige en de waarachtige God is. Mocht daar ooit aan getwijfeld zijn, hier is het bewijs. Want op het gebed van Elia daalt het vuur van de hemel. En het altaar van Elia en het rund wat erop ligt, het wordt verteerd. Zelfs het water, dat wordt opgegeten door het vuur. Het verteert geheel en al. Er blijft niets en dan ook letterlijk niets van over. En het volk is onder de indruk. Waar ze Elia, toen hij ze uitnodigde om te knielen voor de Heere, toen hielden ze zich stil en lieten ze Elia alleen staan. Maar nu de God van Elia geantwoord heeft door vuur, Nu knieren ze voor de Heere neer en roepen het uit. De Heere is God. De Heere is God. Maar Elia weet. Dit volk belijdt de Heere bij de lippen. Maar hun hart is daar verre van. Is dat bij u ook het geval? Want we kunnen met de lippen groot spreken van de Heere. En wellicht grote daden van de Heere vertellen. En ons hart blijft er onbewogen bij. Is dat bij u het geval? Mijn vrienden. Buigt u toch voor hem neer. Hij wil leven schenken. Aan doodzondige en doodschuldige mensenharten. Hij wil ze verbreken en verbrijzelen. En hij wil plaats maken voor zichzelf. En hij wil indalen in het gemoed. Zit u erom verlegen? Kijkt u naar uit. Misschien zegt u wel. Ach prediker. Ik heb er al jaren om gebeden. Maar de Heere. Heeft zich nog niet aan mij bekend gemaakt. Mijn vrienden, laat de moed niet zakken. Laat de moed niet zakken. Grijp moed. Want hij komt. Op het gebed. Zal hij zich niet onbetuigd laten. En toen schonk de Heere uit vrije goedheid. Regen op de aardbodem waar het 3,5 jaar droog was geweest. De regen daalde neer. En Elia, al op leeftijd, moet u goed bedenken. Het was geen jonge man meer. Eerder was hij tegen het bejaarde aan. Man op leeftijd. Hij is voor de wagen van koning Agab heen gerend. In de kracht des Heere Heere. En hij heeft hem mee begeleid naar Jezreel. 15 kilometer lang heeft hij voor die wagen heen gelopen. In de mogendheid des Heere Heere. En Agab is gegaan naar het paleis. En daar zit hij nu tegenover die zozeer goddeloze vrouw Izebel. Die niets, maar dan ook niets van de God van Israël wil weten. Een hartstochtelijk aanhangster van de afgoden. En Agab vertelt. En gemeente, uit heel de geschiedenis maken we op dat Agab toch wel onder de indruk is geweest van wat er op de Karmel is gebeurd. Hij heeft het vuur uit de hemel zien dalen. De God van Israël heeft door vuur geantwoord. Hij heeft toegelaten dat de profeten van Baal werden gedood. Hij is onder de indruk geweest. Van het heenlopen van Elia voor zijn wagen uit naar Jezreel. En hij vertelt dit alles aan Izebel. Hij is onder de indruk. Het legt beslag op hem. Nee gemeente, het is geen zaligmakend werk. Was het maar waar. Was Agab maar verbroken geworden van hart en van geest. De Heer had hem getrokken. Uit de duisternis een wonderbaar licht. Maar Agab is in wezen dezelfde gebleven die hij was. Een afgodendienaar, hoewel onder de indruk van de God van Israël. Hij vertelt aan Izebel, zijn vrouw, alles wat Elia gedaan heeft. Kijk, Hoort u het? Hij vertelt alles wat Elia gedaan heeft. Elia die heeft gebeden. Elia heeft de profeten met het zwaard gedood. Elia heeft voor zijn wagen heen gelopen. Maar u hoort hem niet spreken over de God van Elia. In Agabs woorden ligt geen enkele erkenning van de God van Israël. Daar spreekt hij niet over. Daar wil hij niets om weten. Daar neemt hij afstand van. O, wat Elia gedaan heeft, dat heeft op hem indruk gemaakt. Maar wat de God van Elia gedaan heeft, dat laat hem onbewogen. Is het onder ons ook vaak niet het geval? Dat we wel spreken over die en over gene. Over wonderen die zijn geschied. Maar het laat ons hart verder onberoerd. Omdat we de God van die of gene niet erkennen. En niet eronder buigen. Hij vertelt alles wat Elia gedaan heeft. En daarbij ook, en hij legt er ook de nadruk op, alle die hij gedood heeft te weten, al de profeten van Baal met het zwaard, die 450 profeten, die door koningin Izebel ook in de tijd van hongersnood werden onderhouden, werden voorzien van eten en drinken, van brood en van vlees en wat al niet meer. Zij waar het goed gaat, aan het hof, bij koningin Izebel. Maar al die profeten, die koningin Izebel heeft meegenomen uit haar geboorteland, uit Tyrus en uit Sidon. Ze zijn allemaal gedood, Izebel, allemaal door Elia, met het zwaard geslagen en gedood. Geworpen in de beekrit. En dat maakt zulk een indruk op koningin Izebel. Nee, niet een indruk om te buigen voor de God van Israël. Het maakt haar laaiend. Het maakt haar laaiend van woede. Al haar profeten, die ze meegenomen heeft, uit het land van Tyrus en Sidon, ze zijn gedood. Maar dat is ontzettend. Hoe heeft Elia dat in zijn hoofd kunnen halen? Om die afgodendienaars te doden. Ze begrijpt niets en dan ook werkelijk niets van het dienen van de enige en de waarachtige God. Want buiten die ene waarachtige God mag geen andere God gediend worden. En dat geldt ook in deze tijd, bevrienden. Buiten de Heer mag u geen andere goden dienen. En zeg nou eens eerlijk, hoeveel afgoden hebben we niet? Onze zaak, die gelukkig nog goed draait. Onze financiën, die vele zijn. En we letten erop dat ze alleen maar vermeerderen. Het zijn afgoden, mijn vrienden. Een auto. Ja, de mijne moet toch wel mooier zijn dan die van de buurman. Een afgod. Mijn huis. Is de buurman aan het verbouwen? Dan doe ik het nog eventjes dunnetjes over. Zodat mijn huis er toch fraaier uitziet dan van die en van gene. Mijn vrienden, we hebben tal van afgoden. Onze carrière. Om maar een zo hoog mogelijke positie te bereiken in dit leven. een afgod. En zeg eens, zijn er ook onder ons die vragen naar den Heere en naar zijn sterkte? Om hem te mogen kennen. Om hem te mogen dienen als het allerhoogst en eeuwig goed. Om hem nederig te voeten vallen. Hem te aanbidden. O, onze afgoden. Ze zijn talloos velen. En er mocht ook in Friezenveen maar veel gebed zijn. Om verlost te worden van die afgoden. Die zult een scheiding maken tussen den Heere en de ziel. Want als er wat tussen zit, ach, dan kan de Heere niet overkomen. Dat moet een vlak veld zijn. Koningin Izebel, ze is laaiend van woede als ze hoort dat haar profeten gedood zijn. Afgodendienaars. En mijn vrienden, dan ziet u hoe koningin Izebel gaat handelen. En ze doet dat, ja, misschien heeft Ahab er iets van geweten. Maar koningin Izebel was gewend, u leest dat ook later in de geschiedenis van Naboth. Koningin Izebel was gewend om zelf te handelen in boosheid tegen de God van Israël. Ook nu neemt ze het heft in handen. En van Ahab lezen we op dit moment maar heel weinig meer. Want Izebel regeert. O ja? Izebel regeert? Gemeente God regeert. En hij zal ze al macht tonen. Prediker, hoe kunt u dat nu zeggen? Wanneer Izebel een bode stuurt naar Elia. Met die ontzettende boodschap. Mijn vrienden. De Heere bestuurt het zo. Al beseft koningin Izebel er niets van. De Heere bestuurt het zo. Dat ze een bode stuurt. Ze had zo gemakkelijk kunnen beslissen om een groep soldaten te sturen. Of een sluipmoordenaar die Elia van achteren zou zijn genaderd en hem zou hebben gedood. Maar ze stuurt een bode, door God geleid. Ze heeft daar totaal zelf geen besef van. Maar dan ziet u hoe God ieders leven leidt. Ze stuurt een bode naar die dodelijk vermoeide profeet Elia. En ach, die bode die heeft niet veel moeite om de profeet Elia te bevinden. Natuurlijk, hij is meegelopen tot Jezreel. En wellicht dat hij iets teruggelopen is naar de Karmel. We weten het niet, staat niet in Gods woord. Maar op die weg moet hij zich bevinden. En daar vindt hij ook de profeet Elia. En de profeet Elia, o gemeente. Hij zal ergens een schuilplaats hebben gevonden voor de regen. Maar de bodem weet hem gemakkelijk te vinden. En wat treft hij aan? Een man. Ingezonken. Een man. Vermoeid. Want u moet eens nadenken. Al die jaren. De jaren van de droogte. Waar Elia heeft moeten verkeren aan de beek Krit. Waar hij heeft moeten vluchten naar de weduwe van Sarfat. Waar het gekomen is door het godsgericht op de Karmel. Gemeente, dat heeft van deze man ontzettend veel gevraagd. Elia is er moe onder geworden. En bovendien, De vermoeidheid heeft zijn psychische kracht aangetast. Elia, hij heeft gezien het ongeloof van het volk. En het heeft hem zo depressief gemaakt. O, dat volk wil maar niet erkennen dat de Heere God is. Daar kunnen de knechten van God heden en dagen ook zo vermoeid onder raken. Wist u dat? Ze prijken vanuit de volheid van het gemoed. En wat zien ze? Een gemeente voor zich, bij wie het woord o zo vaak het ene oor in en het andere oor uitgaat. Je ziet zo vaak ogen die afdwalen alle kanten heen. Ogen die naar je kijken. En je ziet in die ogen, ik zeg het maar heel eerlijk, en je ziet in die ogen, ik zie u niet, ik zie u niet, ik hoor u niet, ik hoor u niet, want ik ben nog verdiept in mijn eigen gedachten. En gisteravond is het laat geworden en ach, eigenlijk ben ik nog een beetje beneveld. Door de slaap en alles wat ik ingenomen heb. Zo is het toch? Ook in Friese Vee. Mensen die naar je kijken. En ze horen je niet eens. Ze horen je niet eens. En wat kun je daar als prediker moedeloos onder worden? Je probeert door te dringen. En het gelukt je van geen kant, tenzij de Heere zelf doorbrengt. Zeg eens, mijn vrienden, is hij al bij deze en gene hier in de gemeente doorgebroken? Als die grote doorbreker, die harten verbreekt en verbrijzelt, en die plaats maakt voor zichzelf, die harten ontdekt aan een zondestaat en verlorenheid. En die het bekend maakt. De ziel die zondigt, die zal sterven. En ik ben zo'n zondige ziel. O Heere, red mijn ziel. Kwam het bij u al tot die beden? Zeg eens. Mocht u al roepen naar omhoog. O God, wees mij de zondaar genadig. Want ik moet vergaan. Ik heb niet anders verdiend. Want ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. En het is een wonder dat ik nog leven mag. En dat u uw gramschap niet over mij hebt uitgestort. Elia. Hij is er psychisch doorgeknakt. En al die lichamelijke inspanningen van de afgelopen jaren. En het bijzonder van de afgelopen weken toen hij heen leefde naar het godsgericht op de Karmel. Het heeft hem zoveel inspanning gekost, fysiek en psychisch, dat hij neerzit als een gebroken man. En dan komt die bode. Ach. Voor soldaten zou hij een gemakkelijke prooi zijn geweest. Maar God bestuurt het zo. Er komt een bode. Niet meer. En die bode komt hem de boodschap van Izebel overbrengen. Want wat zegt Izebel? Zo doen mij de goden. En doen zo daartoe. Ze zweert. Ze zweert bij haar goden. Ze zweert. Bij de Baals en de Astaroth. Gemeente, dat is toch wel mooi om te weten. In de Septuagint hebben ze het iets anders vertaald. Dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament. En daar hebben ze vertaald. Als u Elia bent. Ik ben Izebel. Met andere woorden, het gaat nu tussen ons twee. U Elia. Ik, Izebel. En we zullen zien wie de sterkste is. Zo doen mij de goden. Zo doen mij de afgoden. Want ze zweert niet bij de Heer, de God van hemel en aarde. Maar bij haar afgoden, de Baals en bij de Astartes. Zo doen mij de goden. Het is een eed. Morgen, omtrent deze tijd. Elia, ik geef je 24 uur. En dan zul je gestorven zijn. Dan zul je de dood hebben gevonden. Door het zwaard van mijn knechten. Net zoals jij mijn profeet hebt afgeslacht. Op de Karmel. Dan zal ik je laten doden. Door mijn soldaat. Elia, je behoeft niet te vrezen. Je behoeft niet te vrezen. Want God is aan je zij en hij ondersteunt je in het leed wat je genaakt. Elia, het oog omhoog en het hart daarboven, hier beneden is het niet. Elia vertrouwt op de Heer. En het zal allemaal goed komen. Elia, je hoeft niet bevreesd te wezen voor het dreigement van deze goddeloze koningin. Zonder mij kan ze niets uitrichten, Elia. Ik, de Heere, ik ben de Almachtige die alle dingen bestuurt en over alle dingen regeert. Zonder mij kan ze niets uitrichten. Maar Elia, zo vermoeid. Met zo weinig psychische weerstand. Elia schrikt. Hij schrikt hevig. Want dan lees ik in het derde vers. Toen hij dat zag. We mogen ook vertalen, dat laat de Hebreeuws toe. Hij werd bevreesd. En toch, gemeente, heb ik liever dat hier staat, toch, toen hij dat zag. Dat betekent, Elia ziet om zich heen. Elia ziet op de omstandigheden. Elia ziet in het hier en in het nu. En als Elia om zich heen ziet in het hier, in het nu, dan weet hij dat zijn leven wordt bedreigd van alle kanten. En dat bovenal koningin Izebel zijn leven zoekt om dat te doden. Elia, denk er nu eens aan. O, je zou het bijna tegen hem willen zeggen. Elia, denk er nu eens aan. Je hebt gestaan voor koning Achab. Hij had je kunnen doden. Maar voor de koning Achab stond je rechtop. In de ontmoeting met Obadja. Op de Karmel. Je stond er recht. Tegenover een heel volk. Tegenover de koning. Want toen stond je in de kracht des Heeren Heren. Zou God dan zijn genade vergeten? En nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? O nee, Elia, buig de knieën en bid de Heer, och Heer, het berouwen u over uw knecht, keer weder en hernieuw mij de gezondheid, geef me nieuwe krachten. Ik ben zo ingezonken. Herkent u het? Zeg eens Erik. Herkent u het? Volk des Heren. Herkent u het? Ik ben zo ingezonken. Maar Heren, voed het oud vertrouwen weder. Omdat ik in hoogste lust alles zou zoeken wat ik nodig heb. Maar Elia, Hij heft niet het hoofd omhoog. En hij vouwt niet de handen. En hij bidt niet tot zijn God. Elia let op de omstandigheden. En als hij let op de omstandigheden, ach, dan weet hij, dan heb ik geen kans. En misschien moet u het Elia wel nazeggen, zeggen ze eerlijk. Gelet op de omstandigheden. We hebben voor iemand gebeden die heel ernstig ziek is. Nee, Jans. Zijn toestand is zorgelijk. Gemeente, gelet op de omstandigheden. Dan is er niet zoveel hoop. Maar hoop dan op God. Hij bij hem zijn uitkomsten. Zelfs tegen de dood. En daarom, mijn vrienden. Wanneer het leven je slaat. Wanneer je man of je vrouw moet verliezen. Of net hebt verloren. Wanneer je een kind hebt verloren. Let niet op de omstandigheden. Natuurlijk, ze zijn zeer ernstig en ze grijpen je aan. Maar bovenal, zie naar boven. Daar is een God die het al regeert. En die in zijn wijsheid over alle dingen zeggenschap heeft. En hij kan troosten. Meer dan een moeder ooit troosten kan. En hij kan sterker een kracht geven. Meer dan een mens, een dokter ooit kan geven. Hij ziet zijn volk, zijn kinderen in hun zielsverdriet. Weet u daarvan? Weet u daarvan? Hij ziet zijn kinderen in het zielsverdriet. De ziel die zo angstig vreest. En die beeft voor de omstandigheden. En die je geen raad meer mee weet. Bij hem is het alles bekend. Leg het dan in zijn handen, bevrienden. En hij zal voor de uitkomst zorg dragen. Elia kan het niet. Hij is zo in zichzelf gekeerd. Hij is zo angstig en bevreesd onder alles wat zich om hem heen afspeelt. Wat gebeurt er? Hij maakt zich op. Met andere woorden. De mantel wordt opgerold. Zodat hij sneller lopen kan. En Elia, die onversaagde godsgezant, hij slaat op de vlucht. Op de vlucht voor een vrouw. Want hij gaat heen om zijn levens wil. Elia, denk je op deze manier je leven te kunnen redden? Ach. Als de Heer er niet was geweest en Elia had beschermd tegen alle gevaren, dan was Elia zeker omgekomen. Maar zelfs in zijn vlucht, ook bij de Heer vandaag, is de Heer met hem en hij bewaart hem. Waar zou Elia heen kunnen vluchten? Kan hij weer terug naar het noorden, naar de delen van Tyrus en Sidon, naar die weduwe in Sarepta Sidonis? Elia ziet dat niet zitten. Zal hij dan heen gaan en vluchten naar het oosten, daar waar hij verkeerd heeft in die woestenij? En waar de Heer hem onderhouden heeft met brood en vlees. Hem gebracht door de raad. Ook dat ziet Elia niet zitten. Want dan moet hij langs de woonplaats van Achab en Izebel. De enige weg die rest is naar het zuiden te gaan. En dat doet hij dan ook. Hij vlucht naar het zuiden. Eerst door Israël heen. Waarschijnlijk is hij langs de zee getrokken. naar het zuiden. Steeds verder naar het zuiden. Totdat hij komt in het land van Juda. Nou, in het land van Juda, Elia, ben je toch veilig? Want in het land van Juda regeert een godvrezend koning. Daar regeert koning Jozefat. Maar ook daar voelt Elia zich niet veilig. Waarom niet? Wel, gemeente, koning Jozefat heeft geprobeerd van twee walletjes te eten. Koning Jozefat heeft zijn zoon uitgehuwelijkd aan een dochter van koning Achab. En daarom, wanneer Achab als de machtige vorst Jozefat zal vragen: joh, ik heb gehoord, Elia is bij jou in het land, lever hem aan me uit, dan zal het zeker gebeuren. Daarom in Juda kan hij niet blijven. Hij is vlucht steeds verder naar het zuiden steeds verder. 145 kilometer. Zo ver vlucht hij. Want dan komt hij in Berseba. Berseba. Een heel bekende plaats. Berseba. Een hele oude plaats. Want we komen die plaats al tegen in Genesis 21, waar Abraham de Heere offert. En we komen die ook vervolgens tegen in het leven van aartsvader Isaac. Ook hij heeft daar geofferd. En ook in het leven van aartsvader Jacob, die ook daar zijn offeranden heeft gebracht, voordat hij heen trok naar Jozef in Egypte. Een oude cultusplaats. Maar Berseba, mijn vrienden, was in die tijd een pelgrimsoord. Heel veel kwamen er daar om boete te doen. Ook uit Israël. Dus het was daar zeker niet eenzaam of alleen. Het was daar heel druk met mensen die daar hun offers kwamen brengen op die oude cultushoogte. Een pelgrimsoord. En bovendien, Berseba was ook een stad waar tal van handelsreizigers doorheen trokken. Tal van karavaanwegen kruisten elkaar in Berseba. Dus Berseba was een drukke handelsplaats. Met daarbij een pelgrimsoord. Elia, binnen de kortste keren zal koning Achab weten dat je in Berseba bent. Dus ook daar kun je niet blijven. Waar moet je dan heen? En Elia is gekomen tot daar, waar de bewoonde wereld ophoudt en waar hij staat aan de grens van de woestijn. En gemeente, dan komt er in Elia, oh zo heel begrijpelijk, een verlangen daarboven om de woestijn, om de eenzaamheid in te trekken. Om al die drukte en alle angst en narigheid achter zich te laten. En het te zoeken in de woestijn. Elia, heb je aan den Heere gevraagd of hij het goed vindt? Hecht de Heere zijn goedkeuring aan jouw weg, Elia? Daar denkt Elia op dit moment totaal niet over na. Hij zal gaan. Hij zal gaan. De woestijn van het leven. Mijn vrienden, bent u wellicht ook op de vlucht? Op de vlucht voor God. En u denkt het overal te kunnen vinden. U denkt buiten het gezichtsveld van de Heere te kunnen blijven. Eén ding, mijn vrienden. Het zal niet lukken. Want zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Ga ik over de zee, de Heer is daar. Ga ik over het land, de Heer ziet mij. Ga ik in de woestijn, zijn oog aanschouwt mij. Wees daarvan bewust. Overal is de Heer en hij ziet u. En wat is dan een wonder als zijn oog in gunst tot u is gewend. Maar dan hebt u wel de Heere nodig. Dan moet u hem wel vragen, Heere. Wilt u mij nabij zijn? En wilt u mij leiden op de weg die ik gaan zal? Heere, leer mij mijzelf aan u uit te leveren. Leer mij heel mijn leven in uw hand te leggen, mocht u het al doen. Alles overgeven om de uitnemendheid van Christus. Alles verliezen om hem te mogen gewinnen. Hij die wil zijn, het leven van uw leven. Hij die wil troosten in alle smart. O, onderwerp u toch aan de Heer en ge zult vrede vinden voor uw zielen hier in dit leven en straks eeuwig volkomen. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 42. Psalm 42, het zesde vers. Ik zal tot God mijn steenrots spreken. Waarom, Heere, vergeet ge mij? Ik ga in zwart door rouw bezweken. Om mijn vijands dwinglandij. Het zesde van 42. gemeente. Dan zingen we ten slotte uit Psalm 110, het vijfde vers. De Heere zal steeds uw rechterhand verzellen. Zijn mogendheid met u ten strijde gaan. En koningen die tegen u zich stellen ten dagen van zijn grimmigheid verslaan. Dat is het vijfde vers van Psalm 110. Ontvangt en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aanschijn over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft u vrede. Amen.